Nou, het is alweer een tijdje geleden dat ik een opname heb gemaakt. Maar ik denk dat de tijd nu is aangebroken om weer een update te geven via audio. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Nou, waar ik mee wilde beginnen, ik heb echt geen plan. Ik heb geen punten die ik door wil nemen. Dus ik ga gewoon voor de vuist wegpraten. Maar er was één ding wat ik me had voorgenomen om over te beginnen. En dat is eventjes mijn eigen geschiedenis als, tussen aanhalingstekens, complotdenker door te nemen. Nou, we schrijven 9-11, 11 september 2001. En het verhaal was voor mij, ja, vreemd. Ik denk, ongeloofwaardig is misschien niet het juiste woord, maar ik had grote vragen bij de toedracht die ons op televisie werd verteld over wat daar precies gebeurd was. En dat zat mij niet lekker. Dan verwacht je misschien dat ik direct daarna onderzoek ben gaan doen om te achterhalen wat daar nu werkelijk aan de hand was. Het internet was er weer vrij pril. En je kan niet zeggen dat er niets over geschreven en gezegd werd. Maar dat is natuurlijk niet vergelijkbaar met wat we vandaag de dag kennen met social media en zo. En YouTube en weet ik het. Maar ik had geen enkel excuus om het niet te onderzoeken. Toch heb ik het niet onderzocht. En waar kwam dat dan vandaan? Waarom ben ik toen niet zo actief daarmee bezig geweest? Je moet je een beetje in de tijdsgeest verplaatsen. Jullie kunnen je dat natuurlijk ook nog wel herinneren. We hadden eigenlijk net het dial-up internet met zo'n modem, weet je wel. Dat je via de telefoonverbinding ging en dat je dus ook je internettijd moest beperken. Want anders kostte het je tikken en ging je telefoonrekening omhoog. Nou, ik weet zeker dat ik een giga telefoonrekening had gehad als ik daar tot diep in de nacht mee bezig was geweest. Breedband internet was er toen nog niet, bij mijn weten. Volgens mij niet. Of misschien net wel, maar velen hadden dat niet. Ik had het in ieder geval niet. Maar zelfs dat was geen excuus. Het was ook een beetje de mindset. Ik was toen nog voor een heel groot gedeelte een normie. En ik leefde gewoon mijn leven. En op de een of andere manier had het onvoldoende prioriteit bij mij om echt mee aan de slag te gaan. Dus al die dingen bij elkaar opgeteld maakte dat ik 3 jaar lang niet mee bezig ben geweest, terwijl er toch een zeurend stemmetje in mijn achterhoofd was, zei dat klopt niet. En in 2004 veranderde dat. En dat kwam omdat, we weten natuurlijk allemaal, dat was in diezelfde tijd van 9-11. Toen was de eerste termijn van George W. Bush. En die was door middel van stemfraude was die aan de macht gekomen. Die hele strijd die er tussen de rechters of advocaten werd gevoerd. En tot aan het Hooggerechtshof toe, van of Al Gore nou de legitieme president was, of George W. Bush. Nou, het werd Bush. En daar was veel corruptie mee gemoeid. Daar was ik zeker van op de hoogte. En ik was ook geen fan van George W. Bush. In 2004 was een verkiezingsjaar opnieuw. En toen was dus belangrijk van, nou, gaat hij herkozen worden, ja of nee? Of wordt hij uit het zadel gewipt? Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. We kregen een tweede termijn Bush. En pas in 2008 werd hij opgevolgd door Obama. Maar in dat verkiezingsjaar, 2004, gezien de dalende populariteit van Bush, omdat hij zich natuurlijk, net zoals Trump, in twee moerassen had gestoord. Eentje was Afghanistan, een ander was Irak. Allebei naar aanleiding van 9-11, allebei op basis van leugens. De parallel met Trump nu is giga. Toen had hij wel wat afleiding nodig. Een false flag of zoiets. En ja, wat gebeurde daar toen? Nou, toen was Al-Qaeda was de grote, grote vijand. En in Irak was er een afsplitsing van Al-Qaeda. En die waren toen op dat moment bezig om westerlingen, vooral Amerikanen, maar ook Britten, om die dus gevangen te nemen en te onthoofden. En dan op video. Dus met een mes de keel door te snijden. Nou, daar zijn we allemaal niet, niet vrolijk van. En de eerste, want het zijn er een aantal geweest. De eerste die aan de beurt was, was een soldaat die een Amerikaanse soldaat die in Irak gevangen was genomen en de keel was doorgesneden. En zijn naam was Nick Berg. En toen hadden we in ieder geval wel breedband internet. En via de kanalen die ik volgde, kwam voorbij Nick Berg beheading fake. Nick Berg beheading hoax. Ik dacht, hey, dat is interessant. Daar ga ik in duiken. Dus ik ging naar... want dit was op het nieuws, hè? Dit was bij NOS Journaal en RTL Nieuws. En ik was een normie, hè? Dat zei ik al. Ik keek dat. En iedereen vond het allemaal heel erg verschrikkelijk. Uiteraard kregen we de gekuiste beelden te zien op het journaal. Maar dat volledige filmpje, als je er goed naar zocht, en dat lukt mij altijd wel om een naald in een hooiberg te vinden op het internet, tot op de dag van vandaag, dan kon je dat volledige filmpje kon je zien. En er werd op gewezen van nou, hij lijkt wel verdoofd of dood te zijn, want hij spartelt niet tegen. En hij wordt in zijn halsader gesneden met dat scherpe mes. En dan zou het normaal bloed moeten spatten, ja, tot aan het plafond. En dat was niet het geval. Ik dacht, hé, dat is interessant, dat ga ik bekijken. En inderdaad, ik raakte er al heel snel van overtuigd dat Nick Berg dus waarschijnlijk al dood was voordat ze hem de keel doorsneden. En toen dacht ik, oh, dit is interessant. Maar als ik nu toch bezig ben met dingen onderzoeken, dan duik ik ook in 9-11. Nou, en toen was de beer los. En toen kwam ik er dus achter dat er heel veel dingen niet klopten aan 9-11. En ben ik helemaal dat konijnenhol ingedoken. En zo werd ik dus officieel een complottheorist. En dat heb ik zo 2 jaar lang gedaan. En dan schrijven we 2006. En ik merkte in die 2 jaar dat ik daar zo diep ingedoken was, dat ik heel erg zwartgallig werd. Dus ik sta er nu veel neutraler in, maar toen kwam het bij mij echt binnen op een manier die niet goed was voor mij. Ik merkte gewoon dat mijn hele wereldbeeld steeds negatiever werd. En ik baalde van het feit dat erachter komen dat je dus belazerd wordt. En gemanipuleerd wordt. En dat je er niks aan kan doen. Het enige wat je kan doen, en dat is wat de alternatieve media in die tijd ook altijd deed, was proberen te ontmaskeren wat ze nu weer hadden bedacht als list. Om ons, om de publieke opinie een bepaalde kant op te bewegen. En ons te manipuleren. Dus ik voelde me daar heel erg machteloos door. En omdat ik dus op diverse, dat waren toen nog websites, want dat was toch voor de social media, regelmatig bezoekje nam, kwamen er ook artikelen, het waren die tijd veel artikelen, veel meer lezen dan kijken of luisteren, kwamen voorbij en die gingen over voeding. Dus in die alternatieve wereld was men ook bezig met voeding. Want ook daar worden we natuurlijk gewoon belazerd. En dus dat werd gewoon meegenomen samen met het geopolitieke nieuws. En dat gaf mij hoop. Want toen dacht ik, hey, ik heb zelf ook nog wel wat gezondheidsklachten waar ik mee aan de slag wil. En dit geeft mij grip op iets. Als ik namelijk mij in voeding verdiep en ik krijg het voor elkaar dat ik daarmee mijn gezondheid drastisch kan verbeteren, dan heb ik daar grip op. In plaats van dat ik het geopolitieke nieuws tot mij verneem. En dat is veel te groot en daar heb ik nul invloed op. Het enige invloed die ik erop heb is dat ik dus de waarheid erop probeer te achterhalen. Maar dat is altijd pas na het feit. En ik dacht, hier kan ik preventief mee aan de slag. Dus ik dook in de voeding en de gezondheid en liet de geopolitiek, ja, ik volgde het zijdelings, maar ik liet het grotendeels achter mij. Dus ik had een nieuwe focus. En dat bleek voor mijzelf in meerdere opzichten een goede keuze geweest te zijn. Mijn gezondheid ging er inderdaad op vooruit. En maar dus veel belangrijker, ook mijn stemming, mijn hele blik op de wereld. En ik kwam in contact met Ron Fontijnen. En allereerst bood Ron mij de mogelijkheid aan om op, hoe heette die site ook alweer? Had toen een hele grote site, 6 miljoen bezoekers. Nou, nu is het leefbewust.nl, maar vroeger heette dat anders. Ik weet het niet meer. Doet er ook niet toe. Hij bood mij de mogelijkheid om daar te publiceren. Dus ik ging publiceren. Want ja, er zit nou eenmaal een docent in mij. En als ik eenmaal dingen weet, dan wil ik dat graag wereldkundig maken en met anderen delen. En op een gegeven moment besloot Ron om mij te polsen of ik niet als ja, docent, die ik toen was, om gewoon voor de klas te staan. Met andere woorden, om lezingen te geven. Dus niet alleen erover te schrijven, maar ook te komen praten. En toen is het idee geboren dat we dus een locatie in het midden van het land, Ron woont in Soest, en daar in die omgeving, zijn we toen lezingen gaan organiseren die een groot succes werden. En zo ben ik dus over voeding en gezondheid gaan spreken. Nou, mijn ster was reizende op het internet. Het internet werd natuurlijk ook alsmaar belangrijker en alsmaar groter. Ja, en ik ging mee in die vaart der volkeren. Het was toen een hot item. Je had Jesse van der Velde, je had ja, heel veel andere mensen. Ik kan gewoon niet op de naam komen. Doet er ook niet toe. In ieder geval, een heleboel mensen. Richard de Let heet die, geloof ik. Ja. Ralf Moorman, daar komen de namen. Dat soort mensen. En die schreven boeken en zo. En ik werd natuurlijk ook benaderd, maar ik heb altijd de boot afgehouden. Omdat ik toen al, net zoals nu, ik ben ook gevraagd voor televisieprogramma's, alles geweigerd. Omdat ik niet ja, met mijn kop overal op televisie wilde verschijnen. Ik zag toen al de sabotageacties van Tros Radar, onder andere. En ik dacht, ja, dat gaat mij niet overkomen. Maar ik bleef onder de radar en net zoals ik nu doe. En ik deed gewoon mijn ding. En toen ben ik in het gezond verstand circuit terechtgekomen van Anneke Bleker. Dat heeft niks te maken met het blad van Karel van Wolferen, Gezond Verstand. De Gezond Verstand avonden, GVA. En ik en Frits van der Blom, wij werden de spreekkanonnen van dat circuit. Dus dat heb ik gedaan tussen, ik dacht, 2011 en 2015. En zo ben ik ook bij Liesbeth terechtgekomen in Driebergen. Zij was een van de GVA-locaties. Maar ik was op, ik denk dat ik op bijna elke locatie ben geweest. Want ik ging 2, 3 keer in de week ging ik het hele land rond om voor een habbekrats mijn verhaal te vertellen. Alles van vetverbranding tot hormonen tot nou ja, heel veel andere onderwerpen. Ja, dat was een mooie tijd, maar ik brandde daardoor wel op. En in 2015 ben ik daardoor in het ziekenhuis beland. En toen kwam plotsklaps aan alles een einde. Want ik had een zogenaamde CVA heet dat, hè? Cardiovasculair accident. Dat maakte dat ik daar alleen al fysiek een jaar lang van moest herstellen. Waardoor ik dus ook alle lezingen die ik nog had staan heb moeten afzeggen. En toen kwam ik erachter, goh, wat een verademing is het toch eigenlijk om ook gewoon rust te hebben. En niet voor de hele wereld klaar te hoeven staan, maar uitsluitend te focussen op mijn eigen gezondheid. Dus het is bijzonder, hè, dat mensen die met gezondheid bezig zijn, hun eigen gezondheid vaak opofferen om er voor anderen te zijn. Nou, dat is dus, in mijn geval is dat dus ook gebeurd. Ik brandde letterlijk de kaars aan twee kanten op. En toen heb ik heel lang geen lezingen gegeven. En in 2001, tijdens de COVID-periode, toen ben ik weer naar buiten getreden. En wie is de eerste persoon die ik toen heb opgebeld? Lisbeth in Driebergen. En ik zei, ik heb een lezing en die moet ik gewoon kwijt. En ik heb mensen nodig met wie ik kan lezen en schrijven. En jij bent er eentje van. En die een circuit hebben. Die snel een grote groep mensen kunnen optrommelen. Omdat iedereen moet dit weten. Dus ik was heel erg gedreven. En dat was de beroemde lezing geworden over ivermectine en spike-eiwitten. En toen nog met het idee om het uitsluitend tijdens de zomer te doen. Want ik was, zoals gezegd, nog steeds docent. En 1 september dan zou het nieuwe schooljaar weer beginnen. En ik ging ervan uit dat, hoewel het al eventjes was opengegooid door de regering, dat de volgende lockdown er alweer aan zat te komen in het najaar. Dus ik dacht, nou, ik heb maar een paar weken de tijd en ik offer mijn zomervakantie op om dit verhaal wereldkundig te maken. Nou, dit is uiteindelijk is dat dus veel langer heeft dat voortgeduurd. Locaties gingen door, ondanks lockdowns. Dat is natuurlijk precies zoals het hoort. En we zijn clandestien gewoon lezingen door blijven geven. En zelfs na dat de hele COVID-periode voorbij was, ben ik uiteindelijk lezingen blijven geven. En heb ik mijn oude liefde weer opgepakt, namelijk die van de geopolitiek. Want nu was het omgekeerd. Ik had zo'n beetje alles al gezegd wat ik te melden heb over voeding en gezondheid in de loop der tijd. En ik had niet zoveel meer daaraan toe te voegen. Maar op geopolitiek gebied gebeurde natuurlijk heel veel. We hadden natuurlijk COVID, daarna werd het gevolgd door Rusland, Oekraïne. Daarna gevolgd door Israël. En nu hebben we weer Iran. En je raakt er niet over uitgepraat. Dus vandaar dat ik nu ook weer een audio-update aan het doen ben. Dus in één keer werd het omgedraaid, voedsel werd ondergeschikt en geopolitiek stond weer bovenaan de prioriteitenlijst. En dat is zo'n beetje mijn geschiedenis. Wat ook onderdeel uitmaakt van mijn geschiedenis is dat ondanks het feit dat ik dan misschien tussen 2016 en 2021, ja, tussen 2016 en 2021, dat ik dan weliswaar geen lezingen gaf. Ik ben wel op het spoor gekomen van Q. En dat komt omdat ik natuurlijk ook een forum had. En dat forum, daar had ik dus ook die combinatie gekozen van voeding en gezondheid en geopolitiek. Volgens mij zei ik net dat ik in 2001, ik bedoel het waarschijnlijk, tenminste dat denk ik dat ik dat gezegd heb, in 2021 natuurlijk bedoel ik, hè, dat ik die lezing ging geven over ivermectine en spike eiwitten tijdens de COVID-periode. Mocht ik dat verkeerd gezegd hebben, dan waarschijnlijk had je het in je hoofd, had je het al gecorrigeerd, maar dan heb ik dat bij deze ook gedaan. Ik kan het nou niet terugluisteren. Ik ben altijd heel slecht met het terughalen van data. En dan haal ik dingen door elkaar. Misschien heeft dat ook wel te maken met dat hersenletsel dat ik in 2015 heb opgelopen. Wie weet. In ieder geval, ik was in 2018, eigenlijk al eind 2017, heel erg gegrepen door dat Q-verhaal. Ik deed daar weliswaar niks mee. Dus ik, behalve dat ik over berichten op mijn forum, maar daarbuiten, in de buitenwereld verder, deed ik daar verder niks mee. Maar dat heeft me wel heel erg gegrepen. En via het Q-verhaal kwam dus de heldenverering van Trump. Daarom is deze geschiedenis van belang. En ja, wij waren aan het puzzelen. Wij waren Anons, wij waren aan het puzzelen. We probeerden die Q-posts zo goed mogelijk te decoderen. En daar kwam een soort van bubbel kwam daaruit voort, waar ik ook onderdeel van uitmaakte. En in die bubbel hadden wij, op basis van onze decodes, hadden we dus bedacht dat Trump de Q-plus was, die af en toe ook postte. En dat het Q-team in de nabijheid van Trump verkeerde en daar ook bewijs voor heeft overhandigd. Dus ja, het is allemaal heel verwarrend als je dan ziet wat er nu van Trump is geworden. En vooral als ik dan nu, terwijl ik aan het praten ben, gewoon terugkijk naar die tijd. Het is niet heel raar dat wij zo pro-Trump waren. Maar als ik dan terugkijk naar dat eerste regeringsjaar, voordat de eerste Q-posts kwamen, 2017 dus. Want Q kwam pas ergens eind oktober. Ja, dat was zo'n chaotisch jaar. En het is eigenlijk precies hetzelfde als wat we nu zien. Dus zonder Q had ik er totaal geen chocola van kunnen maken van waar die Trump mee bezig is. En eigenlijk zagen we daar dus, toen al, zijn ware aard. Maar dankzij de Q-posts hadden we duiding van, ja, waarvan wij in ieder geval dachten dat Trump achter de schermen mee bezig was. En ja, dat was een white hat operatie om juist de deep state, de new world order, om die dus om daar de tapijt onder vandaan te trekken en die dus gewoon onschadelijk te maken. Nou, niets is minder waar. Trump is de deep state en Trump maakt onderdeel uit van de new world order. Dus dat is best wel een bittere pil om te slikken als je ziet waar ik vandaan kom. En daar heb ik ook geen geheim van gemaakt. Nou, het is niet de eerste keer dat ik radicaal van mening moet veranderen. Want toen ik met die voeding en die gezondheid begon, toen predikte ik nog het vegetarisme. En later ben ik me heel erg bezig gaan houden met de Weston A. Price Foundation. Ik heb zelfs het boek van Weston Price naar het Nederlands vertaald. En ja, dat was toch heel erg gericht op dierlijke voeding. Dus toch 180 graden draai gemaakt. En zo heb ik dat met Trump noodgedwongen ook moeten doen. Omdat mijn zoektocht naar de waarheid niet ideologisch is. Want dan is het geen zoektocht naar de waarheid. Dan wordt het namelijk een soort sectarisch gedrag. En de waarheid, die is de waarheid. En wat die zoektocht ook op oplevert, waar je dan ook op uitkomt, dat is de waarheid. Dus maar dat is niet makkelijk in het moeras van informatie en desinformatie. Waarin sinds het internet zo groot is geworden, wij ons allemaal moeten begeven. Er zijn veel dwaalsporen en er is ook geen garantie dat wat ik nu denk of zeg, dat 100% klopt. Dus zoals ik altijd zeg, dat is mijn disclaimer, ik kan je alleen maar mijn huidige kijk geven. En ik denk dat het handig is dat je weet welke evolutie ik heb doorgemaakt. Dus ik heb het zo kort mogelijk geprobeerd weer te geven. Dus ja, 4 jaar lang Trump. Hij heeft in ieder geval de wereld niet in een potentieel allesvernietigend conflict gestort. Zoals nu dus wel het geval lijkt te zijn. Maar ja, het was goed en niet goed tegelijk. Maar we wisten waar hij mee bezig was. Want hij was namelijk, in onze ogen in ieder geval, de weg aan het plaveien voor datgene wat hij dan in zijn tweede termijn zou kunnen uitrollen. En dat zou de genadeklap zijn voor de deep state. Nou, geheel tegen onze verwachting in kwam daar in één keer Biden tussendoor, 4 jaar lang. En wat we natuurlijk ook niet wisten in die tijd, ik was daar onvoldoende mee bezig, dat was het Israël-verhaal. Het Israël-verhaal is natuurlijk heel erg actueel geworden door 7 oktober 2023 was dat alweer. Ja. Ik zei al, jaartallen, is lastig. Dat heeft voor mij alles veranderd. Het heeft mijn hele kijk op Israël veranderd, maar ook mijn hele kijk op rechtse, zogenaamd conservatieve politiek. En daarmee dus ook Donald Trump. En andere mensen die ook binnen die beweging voor mij vroeger of later van hun voetstuk zijn gevallen. En ja, dat maakt dat ik dus nu vandaag de dag een hele andere kijk op de zaken heb. En ook dat kan je een evolutie noemen. Maar het is wel een beetje een soort van evolutie tegen wil en dank. Want ja, het is best wel pijnlijk om te moeten toegeven dat. Nou, niet dat ik verkeerd zat hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar dat het toch niet zo gegaan is als dat wij hadden gedacht en gehoopt. Maar het was te veel een spannend jongensverhaal, helaas. En de realiteit ziet er toch anders uit. Nou had ik het ergens wel kunnen weten, omdat in de tijd van Bush, toen was wel duidelijk wat de connectie was met Israël. En omdat ik zo fel gekant was tegen Bush. En nogmaals, het waren destijds websites. En ik ging naar die websites, maar er waren vaak linkse websites. En die waren bijvoorbeeld pro-Hugo Chavez. Vandaag de dag zou dat Maduro zijn. Voordat hij dan werd gekidnapt, begin dit jaar. En dat is dus ja, links, zelfs marxistische bewindspersonen in Zuid-Amerika of op andere plekken in de wereld. De allianties die er werden gesmeed tegen Amerika, tegen het imperialistische Amerika. Dus ik heb wel, ja, dat is in ieder geval één rode draad bij mij. Ik heb me altijd fel gekant tegen dat Amerikaanse imperialisme. Overal maar iedereen de wil op willen leggen, een politieman van de wereld spelen en democratie met de kolf van een geweer proberen af te dwingen. Dat soort dingen. Dus ja, ik was ook tegen de oorlog in Afghanistan, tegen de oorlog in Irak. En nu uiteraard ook tegen de oorlog in Iran. Dus ik kwam toen best wel uit bij links. En links heeft altijd een probleem gehad met Israël. Dus ik kreeg die informatie zeker tot me mee. En in het verlengde van Israël ook de Zionisten. Het Zionisme. En ik weet nog dat ik daar in 2014 op mijn forum veelvuldig over schreef. Dat er ook mensen zijn geweest die dat lazen en mij een mailtje sturen van nou, ja, ik ga jou, ja, serieus hè, dit is wat ik je nu vertel, ik ga jouw werkgever hierover berichten, is nooit gebeurd, en ik ga je aangeven bij het CIDI wegens antisemitisme. En ik was dan weer zo handig om het IP-adres te achterhalen van de persoon die dat naar mij had gemaild. En ik kwam erachter, hé, dat is een forumlid van mij. Dus ja, je weet nooit wie er meeleest of zelfs wie er mee schrijft. En die heb ik natuurlijk prompt verwijderd. En dat is verder, heb ik daar verder nooit meer iets van gehoord. Het heeft ook geen negatieve gevolgen voor mij gehad. Maar je ziet dus, het belang van onder de radar blijven is wel heel erg groot. Want ja, niet iedereen heeft de beste bedoelingen. En voor je het weet, kan je jezelf gewoon maatschappelijk gezien in de problemen brengen. En dit gebeurt natuurlijk ook constant. Ja, dus dat zionisme, ik was ervan op de hoogte. Maar het was een beetje weggeëpt. En het kwam door Trump. Ja, natuurlijk had hij warme banden met Israël. Hij verplaatste de ambassade naar Jeruzalem. Maar waar wij heel erg mee bezig waren in die Q-beweging, was mentale gymnastiek. Dus we waren alles recht aan het praten, wat krom was. En ik begaf me in één keer aan de rechterkant van het spectrum. Dat betekent dus dat links het gewoon bij het verkeerde eind had. Dus waarom zou ik me dan nog in hun perspectief gaan verdiepen? Ik zat in een bubbel. En wij waren ook verzameld op Twitter. Wij domineerden Twitter, Twitter 1.0. En na 6 januari 2020, toen Trump werd verbannen op het internet, toen waren alle Anon-accounts, inclusief die van mij, al heel snel aan de beurt. En velen die namen een toevlucht tot Telegram. Daar ben ik zelf nooit naartoe gegaan. Ik heb het toen maar het social media verhaal gelaten. Ik ben meer een passieve consument geworden, dus ik las die dingen op Telegram wel. Maar voor de rest ben ik niet meer actief gaan schrijven. Ik had geen actieve account daar. Ik voelde me daar niet thuis. Ik voelde me op Twitter thuis. En ja, dan werd ik afgeschopt. En toen liet ik het daarbij. En ja, ik ben meer die lezingen gaan geven. Dus toen heb ik mijn focus weer verlegd. Omdat ik die COVID-lezingen ben gaan geven. En het verlengde daarvan Oekraïne. En daarna Israël. En nu Iran. En constant het verdedigen tijdens die lezingen van Trump. Op basis van de Q-post. Op basis van hoe wij dachten dat de Q-posts geïnterpreteerd moesten worden. Die Q-posts zijn multi-interpretabel. Je kan zeggen, nou, ik ben niet alleen met Trump klaar, ik ben met die Q ook helemaal klaar. Dat kan, dat mag. Ik niet. Ik ben wel met Trump klaar, maar ik denk dat de Q-posts nog steeds kloppen. Dat ze een hoogst voorspellende inhoud hebben. En dat het alleen anders geïnterpreteerd moet worden. Dan kan je zeggen, ja, dat is ook mentale gymnastiek, Mike. Want nou ben je dus gewoon weer het zo aan het draaien dat het in dit straatje goed uitkomt. Dat zou heel goed kunnen. En ik zou als eerste toegeven als ik fout zit. Dat heb ik altijd gedaan. Dat heb ik bij die voeding gedaan. En dat heb ik met Trump nu al gedaan. En dat kan ook over Q nog steeds het geval zijn. Als ik op informatie stuit die mij in die richting wijst. Maar vooralsnog denk ik dat we gewoon met z'n allen ons te veel hebben laten bewegen in het pro-Trump kamp. En toch is het vreemd. Ik bedoel, ik kijk terug naar die begrafenis van George Bush senior. En het briefje dat ze allemaal kregen en hoe ze opkeken. Zat JFK Jr. met zijn vrouw Jacqueline Bisset nu wel of niet in het publiek bij een van die Trump rallies of zelfs meerdere daarvan. Vooral Jacqueline Bisset, nou, het moet wel heel raar zijn als dat daar toevallig een vrouw heeft gezeten met diezelfde neus en diezelfde glimlach. Dus het is niet vreemd dat we in die bubbel zaten. En zelfs nu levert dat nog vraagtekens voor mij op van, heeft daar een kern van waarheid in gezeten? Zaten we destijds goed? Want dat kan natuurlijk ook nog, hè? Dat Trump daar wel degelijk mee bezig was. Maar dat hij op enig moment is benaderd. En dat er gewoon chantage heeft plaatsgevonden. En dat hij dus in een eerder leven, dus toen hij jonger was. En wat het heeft met Epstein te maken, dat hij toch zich zou hebben vergrepen aan jonge meisjes. En misschien zelfs wel zijn dochter, wordt ook gesuggereerd, Ivanka. Of Mar-a-Lago heeft gebruikt als een centrum voor kinderhandel samen met Jeffrey Epstein. Ja, dat soort dingen. Waarom wilde die Epstein-files niet vrijgeven? Nou ja. Al die vragen die jullie natuurlijk ook hebben. En die tot op heden onvoldoende beantwoord zijn. Dus hoe het ook zij, misschien stond Trump eerst wel aan de goede kant van de streep en nu niet meer. Of misschien stond hij al die tijd al aan de verkeerde kant van de streep. Er zijn natuurlijk ook gedachtegangen, vooral op Telegram en Rumble en dat soort kanalen. Die zeggen dat Trump nog steeds aan de goede kant van de streep staat. Dat is dus een vorm van mentale gymnastiek waar ik dus niet meer in meega. En dat vind je dus bij de Q-volgers van het eerste uur, in ieder geval het grootste deel daarvan, vind je dat ook nog steeds terug. En die zullen tot aan het eind Trump blijven volgen en al zijn wandaden goed blijven praten. Nou ja, ik doe daar dus niet meer aan mee, dus ik ben uit die secte gestapt, want ja, het doet heel erg sectarisch aan. En dat ik me überhaupt heb laten vangen in een bubbel, dat is al heel erg opmerkelijk. Want daar ben ik altijd behoorlijk wars van geweest, mijn hele leven lang al. En altijd een heel erg zelfstandige denker geweest. Dus ja, het is een lange intro om duidelijk te maken dat ik een behoorlijke reis heb gemaakt, een flinke weg heb afgelegd. Van pro-Trump via Q en nu dus absoluut anti-Trump, maar nog steeds pro-Q. En dat is in ieder geval de context waarbinnen ik mijn verhaal wil vertellen. Want we moeten natuurlijk ook naar de hedendaagse actualiteit. En ja, ik zei al, ik heb niet echt een puntenlijstje van dingen die ik door wil nemen. Ik denk dat het belangrijk is dat we het gewoon gaan hebben over de oorlog in Iran. Dat is, ja, het kwam bij mij, ja, ik kan niet zeggen onverwacht, want er waren natuurlijk zeker voortekenen, maar ik dacht, dat gaat hij niet doen, joh. Dat gaat hij niet doen in een verkiezingsjaar. Dat kost hem de kop. En hij doet het toch. En het is eind februari is het gebeurd en we zijn nu een maand verder. En we zitten nu op het punt dat mogelijk de energiefaciliteiten van Iran op het punt staan om gebombardeerd te worden. Waardoor Iran wraak zal nemen en exact hetzelfde zal doen in de hele regio. Dus eigenlijk het Midden-Oosten. Alleen al door het aanvallen van ontziltingsinstallaties onbewoonbaar maakt. Want iedereen is namelijk voor zijn drinkwater daar afhankelijk van ontzilt zeewater. En laat staan dat er door Amerika of Israël of allebei een nucleair wapen gaat worden ingezet, waardoor ook alle leven in het Midden-Oosten onleefbaar wordt, onmogelijk wordt. En daar staan we nu. We staan aan de vooravond van hele belangrijke gebeurtenissen. Scare event necessary. Nou, als die Q-post klopt, waar is dat dan noodzakelijk voor? Ik denk dat het inmiddels wel duidelijk is, als ik ook denk aan Saving Israel for Last. Last for a very specific reason, not mentioned a single time. Israël wordt voor het laatst bewaard om een specifieke reden die verder in de Q-post geen enkele keer genoemd zal worden. En het gaat natuurlijk om dat we wakker worden over Israël en waar zij voor staan, dat het satanisch is en dat zij een invloed uitoefenen op in ieder geval zo goed als alle westerse regeringsleiders, maar die van Amerika in het bijzonder. Dus ook Trump. En ja, dat zijn flinke schokken in het door mij zo zorgvuldig opgebouwde wereldbeeld, wat ik ook in vele lezingen na de COVID-tijd heb verkondigd, die zijn aangebracht. Want ja, het is toch allemaal iets anders gelopen dan dat ik dacht en hoopte en dus ook heb medegedeeld tijdens die lezingen. En nu moet ik dus gewoon alles bijstellen. En met mij dus ook iedereen die mijn lezingen volgt. Alles wat ik zeg en schrijf, ook de luisteraars van Dotcom Radio, alles is veranderd. En ja, wat nu? Wat staat er nu te gebeuren? Nou, ik kan het dus met geen mogelijkheid voorspellen. Ik kan alleen maar hopen dat er niet een escalatie, een verdere escalatie gaat volgen. Die tot nog meer ellende op de wereld gaat leiden. Want het beperkt zich natuurlijk niet tot het Midden-Oosten. De benzineprijzen zijn nu al astronomisch aan het worden. We gaan naar $120 per vat. En als dat zo doorgaat, gaan we naar $200 per vat. En dan komt de hele wereldeconomie in een depressie terecht. Dan stort in feite gewoon het financiële systeem in elkaar. En kijk, dat is dus het verschil tussen de jongensdroom en de realiteit. Wij wilden die ontmanteling van de deep state en van de New World Order. En wij wilden dat het financiële systeem in elkaar zou storten. Alleen de realiteit is dat de gevolgen daarvan dramatisch zijn voor ons allemaal. En nu is dus de vraag: is er een vangnet? Is er hebben de White Hats nagedacht over hoe wij als wereldbevolking met deze gigantische schok moeten gaan omgaan? Ik weet nog dat ik tegen een vriend van mij zei, dat was tijdens de COVID-tijd, Omdat Trump dus die prik mogelijk heeft gemaakt, de COVID-injectie. Het vaccin, wat geen vaccin was. En dat ik zei van, de White House gaan echt niet toestaan dat er miljoenen, zo niet miljarden mensen het loodje leggen als gevolg van die prikken. Nou, hoe naïef kon ik zijn, want het is namelijk wel gebeurd. En zo zou ik dus ook in diezelfde mindset kunnen zeggen, de White House gaan echt niet toestaan dat miljoenen, zo niet miljarden mensen als gevolg van een derde wereldoorlog economische schade gaan ondervinden of ondervoeding of gebrek aan medicatie, ja, of wat dan ook. Wat je gewoon in je bestaansrecht gewoon ondermijnt. Nou, dat gebeurt dus wel. Het gebeurt dus wel. Dus die Great Awakening, waar ik nog steeds in geloof, dat is een hele harde les. En dat is een hele harde les in saamhorigheid. En saamhorigheid krijgen we alleen maar als we allemaal in hetzelfde slechte schuitje zitten. Dan pas zijn we gelijk. En tot die tijd overheerst het ego. En dat zien we dus ook in die social media wereld. Dus er bestaat nu zoiets als wat ik noem het Q ego. Dus de Q-volgers hebben een gigantisch ego, want zij denken dat ze op de hoogte zijn van wat er allemaal gaande is en waarom Trump dit doet en hele theorieën hebben ze. En het is gigantische bedweterij. En daarom is het ook heel erg goed voor mij dat ik een persoonlijke ontwikkeling heb doorgemaakt om mijzelf daarvan te genezen. Want mijn bedweterij, mijn arrogantie had te maken met mijn alcoholische persoonlijkheid. En een alcoholische persoonlijkheid, die kan je ook hebben, zoals Donald Trump bijvoorbeeld, zonder dat je ook maar één druppel drinkt. Dus de persoonlijkheid, die heb je nog voordat de alcohol in je leven komt. En het kan ook zijn dat die alcohol nooit in je leven komt, dan heb je nog steeds die persoonlijkheid. Maar ik ben dus ook zo iemand. Dus dat is een van de redenen waarom Trump mij aansprak, was zijn gespeelde zekerheid. En ja, dat hij zo overtuigd is van zichzelf. Dus ja, dat grenst aan narcisme. En dat is een ziekte waar ik mij ook van heb moeten bevrijden. Dus ja, ik heb 6 jaar geleden 12-stappenprogramma doorlopen. En heb dat onder ogen mogen zien. En mezelf gewoon in het reine gebracht met mezelf. En ja, met mijn medemens en uiteraard met mijn schepper. En ja, dat helpt. Maar ik heb desondanks had ik ook het Q-ego. Dus daar kan je misschien wel leuk 12 stappen doorlopen in 2020 en 2021. Maar dan wil nog niet zeggen dat je daar per se van bevrijd bent. Hè? Dat is een proces dat duurt jaren. En ja, het is niet aan mij om nu te beoordelen of ik daar helemaal vrij van ben. Het zou sowieso heel arrogant zijn. Want wij mensen zijn allemaal feilbaar. Vanuit Bijbels perspectief zijn we allemaal zondaars. Dus niemand van ons is perfect, dus ben ik ook niet. Dus ja, dat Trump-verhaal, wat moeten we daar nou mee? Hij stort zijn eigen partij, zijn eigen land, zijn eigen volk. En in het verlengde daarvan eigenlijk de hele wereld in het ongeluk. En hoe eerder hij uit de macht ontzet wordt, hoe beter het is. Want dan kan hij geen schade meer aanrichten. Maar zolang hij daar nog zit in het Witte Huis, is het elke dag erger. Het is echt gewoon dramatisch dit. En ja... En nu zitten we hier. Het is de laatste dag van maart. We hebben de March Madness achter de rug. We gaan de April Showers in. Ik mag hopen dat de Q-post van 15 mei, Time to End the Horror Show, Enough Have Seen, dat die waar is en ook op die datum. Want dan hebben we uitzicht op 1,5 maand en dan is het voorbij. Dat zou fantastisch zijn. Maar ik durf het gewoon niet meer met zekerheid te zeggen. En je moet dat ook zeker niet in je hoofd verankeren als een soort van einddatum van de ellende waar we nu in zitten. Want ik heb geen flauw idee. Echt niet. Dus ja, we zullen zien. We zullen zien. Maar Dat het dramatisch is, dat is één ding wat zeker is. Nou, als ik nou even kijk naar, naar Israël, daar is een ontwikkeling die, die is heel erg... Ja, ik heb er geen woorden voor. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Er is gisteren besloten in de Knesset, in het Israëlische parlement, dat de wet die voorgesteld werd door Ben Gvir is aangenomen. En dat betekent dat in principe elke Palestijn die gevangen zit in een Israëlische gevangenis ter dood veroordeeld mag worden. Bedenk dat deze mensen heel vaak zonder enige vorm van aanklacht of proces jarenlang worden vastgehouden. Dus die zijn onschuldig, want er is namelijk geen aanklacht. Dus dan kan er ook geen grond zijn om iemand schuldig te verklaren. En desondanks gaan ze dus die gevangenkampen nu omzetten naar vernietigingskampen. En het gaat om dood door ophanging. Dus men kan dus nu massaal, op een redelijk korte termijn, ik weet niet hoeveel Palestijnen die sowieso al een hels bestaan hebben daar, omdat ze elke dag gemarteld worden, zowel fysiek als psychisch. En waarbij ik me kan voorstellen dat je bijna verlangt naar de dood. Dus ja, hang me dan in godsnaam maar op. Want ja, hoe lang trek je dat nog? Het leed van de Palestijnen is gewoon met geen pen te beschrijven. En dan komt dit er nog bovenop. En het geeft dus aan hoe ziek deze samenleving is. Deze samenleving is niet te redden. Deze mensen zijn niet te redden. Er is vorige week, twee weken geleden, weer een verhaal bekend geworden van een baby. Ja, ik zie dan 1 jaar of 2 jaar, dus ja, baby of peuter. Zijn vader werd met zijn kind gevangen genomen omdat ze snoep wilde kopen voor het suikerfeest aan het eind van de Ramadan. En zijn vader werd ergens van beschuldigd en ze wilde dat hij een bekentenis zou afleggen voor de beschuldiging. En hij had niks meer staan, dus daar was hij niet toe bereid. En wat hebben ze toen gedaan? Hebben ze die baby gepakt, hebben ze sigaretten uitgedrukt op het been van de baby en er is zelfs 1 wond die de ene kant het been ingaat en de andere kant eruit komt. Dat betekent dus dat er een spijker doorheen is gegaan. Of in ieder geval een heel scherp object. Een baby. Ik zag deze week nog, of dit weekend nog, zag ik beelden van een vrouw, een Palestijnse vrouw, die een baby in haar arm heeft en die wordt in haar rug geschoten. Dus die valt op haar buik neer, waarschijnlijk dood of zwaar gewond. En dus die baby die valt ook met zijn gezicht op de grond. En die vrouw die beweegt niet meer en die baby die probeert vervolgens op de een of andere manier zich uit de voeten te maken. Dit is een Israëlisch probleem, dit is geen Netanyahu probleem. Dit volk is echt ziek. En het kan niet anders dan dat er sprake is van een genetische afwijking. Of manipulatie, omdat dit al duizenden jaren gaande is, van een bloedlijn waar elke vorm van empathie uit is gemanipuleerd, genetisch gezien. Ik weet niet of we hier met de menselijke bloedlijn te maken hebben. Dus ja, ik heb er letterlijk geen woorden voor. Dus is dan de scare event necessary? Ja, want als het namelijk tot een nucleair treffen komt en bijvoorbeeld er valt een nucleaire bom op Teheran, dan zal er dus ook een nucleaire bom waarschijnlijk gaan vallen op Tel Aviv. En die bom die komt niet van Iran, want Iran heeft geen nucleaire bom. Maar Colonel Douglas McGregor die heeft gezegd dat de Russen, naar alle waarschijnlijkheid, nogmaals, dat zijn de woorden van McGregor, nou heb ik die heel hoog zitten, Maar dat wordt via geen enkele andere bron wordt dit bevestigd. Dus dat komt alleen maar van hem. Dus dat is wel even belangrijk. Hij zegt dus dat de Russen. Ja, hij zegt niet dat hebben ze gedaan. Hij zei hij zou het niet vreemd vinden als de Russen inmiddels Tel Aviv hebben laten weten. Als jullie een nucleaire bom afwerpen op Iran, dan werpen wij er eentje af op jullie. Het kan ook van Pakistan komen, het kan van Noord-Korea komen, het kan van alle kanten komen. Maar Israël houdt dan op te bestaan. Het kan ook op een andere manier worden beslecht, dit hele conflict. Er kunnen grondtroepen komen vanuit Jemen, vanuit Iran, vanuit Libanon, allemaal tegelijkertijd. En misschien worden er zelfs nog een aantal van de Golfstaten wakker, omdat ze zijn belazerd door Amerika. Want alle verdediging die hun was toegezegd van hun land, dat is allemaal naar Israël gegaan. Ja, we zitten in een kruidvat en de lont in het kruidvat, die wordt eigenlijk elk moment aangestoken. Hoe precies, weet ik niet. Wanneer precies, weet ik niet. Maar het voelt alsof we aan de vooravond staan van iets wat niet heel erg lang meer gaat duren. Zo voelt het in ieder geval voor mij. En dat is voor mij ook de urgentie die mij er nou toe beweegt om deze opname te maken. Ik wil dus, zoals je wel merkt, eigenlijk veel meer een algemeen verhaal vertellen. In plaats van dat ik er nieuwsfeitjes uithaal van de afgelopen weken. Of misschien zelfs al maanden, die mij zijn opgevallen en die gewoon stuk voor stuk langslopen. Want ik heb het idee dat het er allemaal niet meer toe doet. Want als ik namelijk die nieuwsfeitjes vermeld en ik publiceer dat, dan is de volgende dag is het alweer achterhaald. Het gaat nu allemaal zo snel dat het big picture eigenlijk veel belangrijker is. Dus ik heb eind vorig jaar. Met oud en nieuw, dacht ik zelfs, op die dag zelf, heb ik voorspeld dat Trump zijn partij de ondergang in ging trekken. Dat dat dus nog erger ging worden. Ik wist toen nog niet van wat ze allemaal nog met ICE van plan waren in het binnenland. En ja, nogmaals, ik dacht dat hij het niet zou aandurven, het Iran-verhaal. Nou, dat doet hij dus wel. Dus het is nog erger dan ik had voorspeld. Maar ik had in ieder geval voorspeld dat de No Kings-protesten groter werden. Nou, er is een No Kings-protest geweest. En op Dotcom Radio zei ik 7 tot 8 miljoen mensen, of 8 tot 9 miljoen. Het blijkt er dus 9 tot 10 miljoen zijn geweest. Dus het is een gigaprotest. En dat ook steeds meer mensen vanuit de rechterkant van de politiek zich bij toch voornamelijk de linkse demonstranten zouden gaan voegen. Ook dat blijkt al waarheid te zijn. Ik heb ook voorspeld dat. Dus ik had niet alleen. Ik hield niet eens rekening met de oorlog in Iran. Maar alleen al op basis van wat we toen al zagen. Wat Trump in het hele jaar 2025 had laten zien. Alleen al op basis daarvan. Was voor mij wel duidelijk. Ja, die Trump die wordt een soort anker dat te zwaar gaat worden voor die Republikeinse partij. Waarbij men omwille van het proberen te winnen van de tussentijdse verkiezingen in november. Zich wel van Trump zal moeten ontdoen. Dus dat steeds meer mensen zich binnen de Republikeinse partij zich van Trump zullen afkeren. En er uiteindelijk ook pogingen gedaan gaan worden om zich van hem te ontdoen. Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kan Trump bewegen om zelf op te stappen. Ik denk dat hij daar te eigenwijs voor is. Je kan een 25th Amendment procedure aanspannen. Dat betekent dat je op J.D. Vance zal moeten inpraten. Dat hij als vicepresident dus het initiatief moet ondernemen. Want het gaat namelijk om het opstellen van een brief. En die moet dan ondertekend worden door 12 kabinetsleden. En dan kan Trump dus uit zijn ambt worden ontzet. Omdat hij fysiek of mentaal of allebei, nou in dit geval is het zeker allebei, niet geschikt is voor het uitoefenen van zijn functie. Dus dat kan. En impeachment is zeker ook mogelijk. Maar impeachment lijkt wel een onmogelijkheid. Want met een meerderheid in beide huizen, dus Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Van de Republikeinen. En wetende dat je een 2/3 meerderheid nodig hebt in beide huizen. Ja, dat zie ik even niet gebeuren. Dus impeachment, dat is pas een realiteit als de Democraten het overnemen in november. Maar ja, wacht even. In november zijn de verkiezingen. Tussen nu en november zijn nog heel veel maanden. Als de wereld in een oorlog wordt gestort, dan kunnen de verkiezingen wel worden afgeschaft en er kan misschien wel een noodtoestand worden afgekondigd. En met dat hele enge ICE-leger. Dat Trump heeft opgetuigd. Dat weliswaar, daar is nu een partial shutdown door ontstaan. Hè, dat is weliswaar geen geld meer krijgt. Maar op basis van de Big Beautiful Bill van vorig jaar. Wel gigabedragen toegekend heeft gekregen. Dus die zit er voorlopig nog niet zonder. Is dat leger niet zomaar opgeroepeld? Dus die krijgen nog steeds betaald. In tegenstelling tot andere overheidsdienaars. Dus bijvoorbeeld de TSA, de Transportation Safety Authority, wat dus nu leidt tot gigawachtrijen op Amerikaanse luchthavens. Lijkt me trouwens ook niet heel erg handig met het wereldkampioenschap voetbal deze zomer in aantocht, dat de stroom reizigers ja, naar Amerika en vanuit Amerika niet bij thuis kan worden afgehandeld. Ja, het is zo'n puinhoop. Het is ongelooflijk. De wereld is gewoon niet meer hetzelfde. We komen nu bij het punt dat er een einde komt aan de wereld zoals we die kennen. En dat het heel erg onduidelijk is wat we ervoor terugkrijgen. De Q-posts geven wat dat betreft wel hoop. Ik denk dat we allemaal wel wat hoop kunnen gebruiken. Have faith in humanity. En dat zei ik al, als we allemaal in hetzelfde slechte schuitje zitten, dan is er geen onderscheid meer tussen de een en de ander. Dus dan, wat je wereldbeeld ook is, en je culturele achtergrond, of waar mensen dan normaal eigenlijk onderscheid maken, dat doet er nou eigenlijk niet meer toe. Want het is duidelijk dat er een Epstein-class is. Er is dus een klasseoorlog gaande. En dat zijn miljardairs. En miljardairs, ook iets bijzonders. Heb je daar eens over nagedacht? Hoe wordt iemand miljardair? Is dat op basis van gezond ondernemerschap? Dus je hebt een goed idee, je zet een maatschappij op, een firma. Ja, je product loopt als een trein. Ja, voor je het weet word je een miljonair. Nou, iedereen begrijpt dat. Iedereen begrijpt dat je miljonair kan worden op basis van het kapitalistische systeem en een goed idee. Maar miljardair word je alleen maar op basis van een monopolie. En dat betekent dus dat die gigasommen geld, waar dus ook Donald Trump over beschikt, dat die dus op basis van steggelen tot stand zijn gekomen. Nou, Trump doet dat bijvoorbeeld door insider trading. Dat is ook zoiets. Dat kan je gewoon niet verdedigen. Trump wordt oorlogzuchtig op vrijdagavond nadat de beurzen gesloten zijn. En dan is hij weer bereid tot compromissen vlak voordat de beurzen op de maandag weer opengaan. En dit heeft inmiddels de Iraanse Kamervoorzitter. Heeft dit al benoemd. Dus de Iraniërs hebben het door. Die zijn dus veel slimmer dan menigeen hier in het Westen. Nou ja, dat is dus het voordeel zijn van een oude cultuur. Net zoals dat de Russen veel slimmer zijn en de Chinezen veel slimmer zijn. Dat zijn oude en wijze culturen en niet het domme, puberale gedrag en denkpatroon dat wij er hier allemaal op nahouden. En natuurlijk onze media, die ons ook gewoon in die kinderlijke en afhankelijke staat blijft houden. Ja, nou, ik heb niet voor niks net mijn hele levensloop, zo lijkt het in ieder geval, uit de doeken gedaan. Ooit was ik ook zo. Dus ja, dat systeem waarin wij opgegroeid zijn, dit is wat ik bedoel. Er komt een einde aan de wereld zoals wij die ons hele leven lang hebben gekend. En wat krijgen we ervoor in de plaats? Ik denk persoonlijk iets moois. Ik denk saamhorigheid. Ik denk verbinding. Ik denk medemenselijkheid. Al die dingen waar we diep in ons hart, ons hele lange leven lang al naar streven. En nooit hebben kunnen vinden in een samenleving zoals we die zelf vorm hebben gegeven. En een samenleving die mij dus bijvoorbeeld tot drinken heeft aangezet. Andere mensen hebben weer andere problemen. Angst, klachten, zenuwachtigheid. Het hoeft echt niet afhankelijkheid van middelen alleen maar te zijn. Opvliegerigheid, weet ik veel. Negatieve gewoontes en gedragingen. Die het gevolg zijn van de disbalans waarin wij ons elke dag maar weer moeten zien te manoeuvreren. En we hebben dus een zoektocht naar balans en evenwicht. En ik denk dat dit gezien moet worden, wat er nu op het wereldtoneel gebeurt, als een grote onweersbui, waarna daarna de lucht zal klaren op een manier die er nooit eerder is geweest. Of een koortsstuip. Zoek je metafoor, het maakt niet zo heel veel uit. Je voelt je hond ziek en dan word je uiteindelijk beter. En dan is het alsof je je nog nooit zo goed hebt gevoeld. Dat idee. Dus we gaan hier beter uitkomen. Maar ja, we gaan nu wel met z'n allen door een putje heen. En niet iedereen zal daar even goed uitkomen. Dus het gaat vooral om hoe veerkrachtig ben je. En uiteindelijk gaat het dus om geduld, geloof en vertrouwen. In jezelf, in elkaar en in je schepper. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En toen ik die 12 stappen had doorlopen, toen bood ik dat aan voor de hele samenleving. Ik heb daar een paar workshops over gegeven. En ik stond versteld van hoe weinig animo daarvoor was. Dus ik trok volle zalen met die lezingen. En ik had een handjevol mensen voor die workshop. En toen dacht ik, ah ja, natuurlijk. Die lezingen die zijn heel vrijblijvend. Dan hoef je alleen maar gewoon te luisteren naar wat ik te vertellen heb. En dan kan je af en toe reageren, want mijn lezingen zijn interactief. En er heerst een goede groepsfeer. Dus je komt er misschien ook wel om juist weer met gelijkgestemden in contact te komen. Dus niet alleen voor mij. Maar het moment dat je via een programma, als bijvoorbeeld 12 stappen programma, je aan jezelf moet werken, dat is heel erg confronterend. En ik ben tot de conclusie gekomen dat de meeste mensen niet met zichzelf geconfronteerd willen worden, omdat ze bang zijn voor wat ze tegenkomen. En dat is heel jammer. En ik zei toen al, een paar jaar geleden, toen, dat is zeg maar mijn cue, zeg maar, mijn voorspellende werking. Je hebt nu nog de tijd om aan jezelf te werken. Want er komt een moment, en dat is dit moment, dan zul je het moeten doen met wat je hebt. En als je al die jaren hebt verzaakt om je eigen demonen onder ogen te zien, dan zul je het ook met die demonen moeten doen. Nou is het niet mijn taak om, of mijn bedoeling om aan het eind, want ik merk dat ik ben nu een uur verder. Ja, en ik hou het wat korter deze keer. Om jullie met een heel erg vervelend slot op te zadelen. Ik denk dat, dat we elkaar daar ook bij kunnen helpen. Dus diegenen die niet zo ver zijn, die kunnen geholpen worden door andere mensen die wel verder zijn. En dat is natuurlijk ook weer een cue-post. Hè? You are the frame, you are the support. People will reject, people will be angry. People will need to be guided. Dus mensen zullen gewoon begeleid moeten worden. En ik denk dus dat we er voor onszelf en voor elkaar moeten zijn. En dat dat ook de basis is van de menselijke beleving. En dat is precies waar ze, wie het dan ook mogen zijn, wat het dan ook mogen zijn, ons constant van af proberen te houden. Dus ik zie dat wat er nu gebeurt noodzakelijk is. Daarom scare event necessary. Dat is ook de reden waarom ik nog steeds denk dat de Q-posts kloppen. Ze kloppen alleen niet over hoe wij dachten dat ze kloppend waren voor Donald Trump. Blijft natuurlijk nog steeds de vraag, zijn het mensen in de nabijheid van Trump? En als dat zo is, zijn het dan mensen die ook meegaan in de wanen van Donald Trump en dat gewoon laten gebeuren omdat het nu eenmaal noodzakelijk is. Met alle gevolgen voor de staat van Amerika en de rest van de wereld. Het is ook de enige manier om van Israël af te komen. Only way forward is military. Dus alleen militair zal Israël verslagen kunnen worden, omdat je gewoon simpelweg niet kan onderhandelen met de duivel. De duivel moet worden verslagen. Maar onderdeel van die duivel, dus de tweede hoorn van die duivel, is Amerika. Dus Amerika als imperium, als keizerrijk, zal met Israël moeten vallen. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dus zullen ze ook samen ten onder moeten gaan. En dat betekent dus het Israël van Netanyahu en het Amerika van Trump zullen dus het loodje moeten leggen, inclusief de personen Netanyahu en Donald Trump zelf. Dat is gewoon onvermijdelijk. Dus hebben ze in de nabijheid verkeerd van Trump? Verkeren ze daar nog? Wat is dan bijvoorbeeld de rol van zo'n, hoe heet die ICT-man nou van Trump? Scavino, Dan Scavino. Speelt hij een dubbele rol? Denkt Trump dat het een van zijn meest trouwe vrienden is? Terwijl hij in werkelijkheid misschien wel voor een groot gedeelte de Q-operatie mogelijk heeft gemaakt. Het is tenslotte een ICT-man. Geen idee. Misschien zijn het wel hele andere mensen die we helemaal niet kennen. Geen idee. Maakt ook niet uit. Waar het om gaat is, het komt goed. Want Q gaat ons niet bevrijden. God gaat ons niet bevrijden. Trump gaat ons niet bevrijden. Het leger gaat ons niet bevrijden. Wij gaan onszelf bevrijden. Maar only at the precipice will people find the will to change. Dus mijn voorbeeld net van toen een paar jaar geleden ik in ieder geval vanuit mijn initiatief mensen de kans bood om aan zichzelf te werken via het 12-stappenprogramma en het toen nog vrijwillig en dus vrijblijvend was, waren er slechts weinigen die de handschoen oppakten en ermee aan de slag gingen. Pas als je geen andere kant meer op kan en met jezelf gigantisch in de knoop komt. Ik kan me goed voorstellen dat niet iedereen deze huidige tijd als heel erg relaxed ervaart. Terwijl ik ben een behoorlijk kalm onder, kan ik je vertellen. En dat komt omdat ik die voorsprong heb. Maar ik ben niet beter of slechter dan jij. Daar gaat het niet om. Waar het om gaat is, er komt een moment, dan raak je, omdat je de bagage niet hebt opgeruimd en meeneemt in dit verhaal, raak je met jezelf in de knoop. En dan moeten mensen zoals ik en anderen moeten er klaarstaan om je te helpen. En dat gaat ook gebeuren. Want dat is wat wij mensen doen. Als hier zomaar iemand buiten valt, staan er 5, 6 mensen klaar om zo iemand op te rapen en eventueel 112 te bellen. Of op welke manier dan ook van hulp te voorzien. Dat is gewoon de menselijke aard. Wij helpen elkaar. En dat is tijdens de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook gebeurd. Er zijn genoeg verhalen van bekend. Dat mensen elkaar hielpen. Voor zover ze dat konden. En we zijn een beetje uit elkaar geslagen. We zijn geatomiseerd. Niet geïndividualiseerd, maar geatomiseerd. Dat is een andere term. Dat is een veel betere term. Want individu betekent namelijk ondeelbaar. Individu kan niet gedeeld worden. Dat betekent dus dat we met elkaar verbonden zijn. Dat is precies mijn hele punt. Nee, maar we zijn geatomiseerd. Dus we zijn uit elkaar geslagen. Door geld, door status, door materie. En we missen spiritualiteit met z'n allen. Maar dit is een fundamenteel onderdeel van de mens. Dat komt terug. Want het is nooit weg. Dus het komt gewoon terug. We hervinden dat. We herontdekken dat. We are the ones we've been waiting for. En we hebben al die tijd gewoon alleen maar op onszelf en elkaar zitten wachten. En dat is juist een heel erg hoopvolle boodschap. Dus wat er ook aan zit te komen, het komt goed. Het komt goed. Het is echt super belangrijk dat je daarin blijft geloven en dat je daar ook op blijft vertrouwen. Nou mensen, dat was wat ik je op dit moment te melden heb. Dus niet zoals je van mij verwacht een puntsgewijze uiteenzetting van nieuwsfeiten en dan mijn duiding daarvan. Die hoor je wekelijks bij .com Radio. Of kom nog een keertje naar een van mijn lezingen. Trouwens, dat is nog maar de vraag. Hè? Want ik weet niet of ik de benzine kan betalen. En ook zoiets. Sinds dat hele COVID-verhaal waarin ik volle zalen had. Echt, je moest er tot aan het plafond opstapelen. Sinds die tijd is de opkomst alleen maar kleiner geworden. En ook dat zei ik jaren geleden al. Hoe echter het wordt, hoe meer mensen afhaken. En dat is dus wat we moeten veranderen. Dat we niet in onze schulp moeten kruipen en alleen nog maar in een soort van onze vorm van zelfbehoud ons dan maar proberen er zoveel mogelijk niet mee bezig te houden of met andere dingen bezig te houden als een vorm van afleiding, maar het juist onder ogen zien met elkaar. Dus eigenlijk zouden de opkomsten voor mijn lezingen alleen maar groter moeten worden. Maar ik heb dat niet voor het zeggen. Ik bepaal dat niet. Dat bepalen jullie. Dus ik doe het nu op afstand via deze opname. En ik hoop dat je het kan waarderen. Mensen, het komt goed. Wat er ook aan zit te komen, wij komen hier met z'n allen doorheen. Vertrouw daarop.